overgangsklachten worden vaak niet als zodanig herkend.
Ik was altijd energiek en sociaal en attent en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon moe en ik heb gewoon geen zin in sociaal gedoe.
Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet en een speech moet gaan geven voor 1000 man. En dat dan de hele dag door.
Ik kreeg echt zo'n foggy brain dat ik van de ene op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen.
Kramp op mijn borst. Het doet ineens echt zeer. En dan ineens moet ik naar adem snakken.
Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We zijn toen niet gek. En welkom bij aflevering 13, waarin ik spreek met hoogleraar psychiatrie en neurowetenschapper Iris Sommer van het UMC Groningen. Zij doet onderzoek naar de rol van de overgang op psychische klachten en psychotische klachten in het bijzonder. En zij pleit voor een meer gendersensitieve zorg, want het vrouwenbrein is nu eenmaal anders dan het mannenbrein. Niet alleen onze hormonen hebben invloed op onze stemming en gedrag, maar ook de bacteriën in je darm, het microbioom. En ook daar deed zij onderzoek naar. Morgen is een van de sprekers op het grote symposium Zijn het de hormonen in Amsterdam, waar ik heel graag bij was geweest, maar het mocht niet van de organisatie. En nu spreek ik haar in Leiden op de universiteit, waar alweer een ander symposium met psychiaters aan de gang is. Nadat we wat beleefdheden uitwisselen...
Heb je het dan hier in de overgang?
Ja, ik ben 52.
Echt waar?
Ja.
Ik had je 32.
Echt waar?
Echt waar, ja.
Ga ik van start met een wat omslachtige uitleg over waarom de titel van deze podcast zo goed past bij waar zij zich mee bezighoudt.
De titel van de podcast is We zijn toch niet gek? En die heb ik eigenlijk tweeledig bedacht. Ten eerste, het gevoel wat je als vrouw kunt krijgen, die hele periode ervoor, die perimenopauze. De een heeft daar natuurlijk meer last van dan de ander. Maar als je die stemmingswisselingen, somberte, paniek. En waardoor je echt jezelf bijna niet meer herkent. Maar ook, we zijn toch niet gek, dat als je dan nu naar de huisarts gaat, dat er dan toch best wel vaak nog wordt gezegd van, heb je niet te veel op je bord? Ja, en dat heel veel met een antidepressivum, ik ook destijds, weer naar huis worden gestuurd.
Maar op zich, dat kan wel helpen. Niet gezegd je pakt de menstruatieproblemen niet aan.
Nee.
Maar het is ook niet effectief in die periode.
Dat is zo. Want het heeft mij wel heel erg geholpen. Fijn. Het was nu meer dat ik dacht... Had ik misschien eigenlijk niet hormoonsupplementen. En toen was het echt niet daarom. Er was geen enkele relatie gelegd met de perimenopauze. Dus dan had eigenlijk hormoonsuppletie beter gepast.
Denk ik ook.
Ja.
En ook voor de rest van je lichaam.
Ja. Maar goed, gelukkig is het nu wel. Het is ook pas sinds 1,5 jaar dat die nieuwe richtlijn voor huisartsen is gekomen. En gelukkig wordt er nu dus allemaal beter op gelet. Want op zich denk ik dat die twee uitleg van die titel, dat is dus de stemmingswisselingen die door hormonen, veranderende hormonen kunnen komen, maar ook nog niet helemaal serieus genomen worden in je klachten. Volgens mij wel zijn allebei gebieden die jij heel erg herkent.
En wat een impact menopauze op het lichaam heeft, op je hele organisme.
Ja, wat wordt er dan altijd, vooral naar die opvliegers gekeken.
Ja.
Maar er gebeurt natuurlijk heel veel meer.
Absoluut.
Ja, want je weet wel over hormonen en de invloed daarvan op het brein. Zou je een beetje kunnen zeggen wat dan in die perimenopauze, wat er dan gebeurt?
Ja, mijn expertise is denk ik tweeledig. Enerzijds, wat doen wat we dan seksteroids noemen? Kijk vooral naar oestrogeen en progesteron, maar ook naar testosteron. Mm-hmm. Wat is de invloed daarvan op de hersenen?
Ja.
En dan ook op echt moleculair niveau.
Ja.
Het andere aspect, wat voor effect hebben die hormonen op de lever? En daar denk je misschien, wat heeft een psychiater nou in de lever te zoeken?
Mm-hmm.
Daar worden medicijnen afgebroken.
Ja.
Ook de medicijnen die ik voorschrijf.
Ja.
Dus met schommelende hormoonspiegels kunnen ook de hoeveelheid die van een medicijn beschikbaar is voor het lichaam, kan ook wisselen. En voor welke medicijnen dat nou wel geldt en voor welke niet,
mm-hmm.
dat zijn we op het moment aan het uitzoeken? En ook, hoe groot zijn die veranderingen nu? Nou, we weten al iets van zwangerschap. Mm-hmm. En bij zwangerschap gaan je hormonen echt heel hoog. Dus ja, dan zie je best wel extreme situaties. We weten dat dat zeker invloed kan hebben op de beschikbaarheid van verschillende medicijnen, mm-hmm, voor het lichaam. Maar menopauze is ook een behoorlijk grote, mm-hmm, afname in dit geval.
Ja.
Van oestrogeen en progesteron, nog een aantal andere hormonen ook.
Ja.
En daarvan verwacht ik ook dat dat best wel groot effect heeft op medicijnen. Waarschijnlijk, ja, veel meer dan alleen maar mijn vak, de psychiatrie. Maar goed, de, ja, schoenmaker hou je bij je lees. Dus ik, ja, kijk natuurlijk vooral naar antipsychotica, antidepressiva. En het effect lijkt te wisselen per medicijn.
Ja, ja.
Dus medicijnen worden op verschillende manieren afgebroken. Er,
ja,
zijn verschillende enzymen bij betrokken.
Mm-hmm.
Sommige enzymen die gaan juist actiever worden van vooral oestrogeen dan,
ja,
waar we naar kijken. Dus als die als die enzymen actiever worden van oestrogeen,
mm-hmm,
dan verwacht je dat na de menopauze er meer medicijn beschikbaar is. Want ze worden minder snel afgebroken.
Ja, ja.
Maar het kan ook juist andersom gaan.
Ja.
Dat oestrogeen de enzymen remt. En dan wordt er na de menopauze juist meer van het medicijn beschikbaar. Dus het kan beide kanten op.
Mm-hmm.
Het kan ook helemaal geen effect hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is om goed in kaart te brengen, wat is de invloed van die hormonen per medicijn? En,
ja,
dat wil ik graag voor de psychiatrie op me nemen. Met,
ja,
andere collega's natuurlijk. Maar ik denk dat we dat voor elk vak moeten doen.
Ja, en is dat, ik neem aan dat het ook nog per persoon afhankelijk is, ook welke enzymen.
Ja, dat klopt. Je hebt daar een erfelijke aanleg voor. Of je bepaalde enzymen, of die sterk actief of minder actief zijn. Dat,
ja,
werkt ook nog mee. Maar daar komt de invloed van die hormonen bovenop.
Ja.
En dan hebben we nog de schommelingen met de menstruele cyclus.
Mm-hmm.
In de eerste helft van de cyclus heb je, ja, wat meer oestrogeen. In de tweede helft meer progesteron.
Ja.
Ook dat heeft invloed op de biologische beschikbaarheid van, mm-hmm, verschillende medicijnen.
Ja.
En in mijn vak zie je dat vooral voor vrouwen die antipsychotica gebruiken.
Ja.
Dat zij in een bepaald gedeelte van de cyclus ook meer klachten kunnen hebben.
Ja.
Dat geldt ook weer niet voor alle medicijnen. Maar het is wel belangrijk om dat te weten.
Ja.
Misschien moeten we wel anders doseren in het eerste dan in de tweede helft van de cyclus.
Ja.
Nou, of dat praktisch uitvoerbaar is, is een hele andere vraag.
Het heeft eigenlijk wel overlap met Sandra Kooi, die dit natuurlijk heeft onderzocht voor ADHD. En zij vertelde ook dat inderdaad in de derde, is het dat dan? Ja, dat is dan de derde week, dus je PMS-week eigenlijk.
Ja.
Dat dan het medicijn voor ADHD wat hoger moet.
Ik kan me
of oestrogeen.
Je hebt twee effecten van de menstruele cyclus. Eentje is op de hersenen zelf.
Mm-hmm.
Er zitten allemaal oestrogeen en progesteron receptoren in de hersenen.
Mm-hmm.
En die maken je vatbaarder of juist minder vatbaar voor psychiatrische klachten.
Ja.
De andere is als je medicijnen gebruikt via de lever. Want ook daar kan de afbraak van sommige medicijnen sneller of juist minder snel gaan.
Ja.
Dus reden genoeg om die menstruele cyclus eens heel goed onder de loep te nemen.
Ja.
Want daar veel winst te behalen.
Hè? Ja.
We hebben altijd de mond vol van personalized medicine.
Mm-hmm. Ja.
Dat wil zeggen behandeling precies op maat.
Mm-hmm.
Nou, voor vrouwen is de hormonale fluctuatie daar een hele belangrijke,
ja,
factor in.
Ja. Ja, en ik denk dat je als je zo'n beetje zo'n psychische kwetsbaarheid hebt, of dat het heel verstandig is om dat zo stabiel mogelijk te houden.
Ja, denk ik ook. Over het algemeen houden de hersenen niet van wisselende hormonen.
Nee.
Het zij hoog, het zij laag, valt vaak wel mee te leven.
Mm-hmm.
Maar sterke fluctuaties, dat geeft vaak klachten als depressie, labiele emoties, soms ook huilerigheid. En ook klachten van gedachten aan zelfmoord zie je hoger in bepaalde periodes van de cyclus.
Ja.
Dus dat is echt wel relevant.
Ja. En betekent dat dan ook dat er in de overgang, of na de menopauze, dat je stabieler wordt, emotioneel?
Nou,
als je daar, dat, altijd,
daar wisselen de gegevens nog een beetje in. Sommige studies naar depressie die lijken aan te geven dat het vooral de periode is van de heftige fluctuaties.
Mm-hmm.
En dat je, als je die fluctuaties eenmaal door bent, dat het dan beter is.
Ja.
Ik vind dat voor psychose niet. Ik vind dat met het starten van de perimenopauze, dus de jaren voorafgaand, mm-hmm, en de echte menopauze, dat het risico voor psychose groter wordt. Mm-hmm. En de ernst van de psychose wordt ook erger. En dat dat niet daarna weer terugveert.
Nee,
dus
nee.
Mogelijk wisselt dat per psychiatrische aandoening. Maar ik denk dat we ook nog onvoldoende studies hebben om echt een goede consensus te weten. Dus ik denk het enige goede antwoord nu is, we weten het nog niet.
Nee. Oké. Okay. Want werkt dat dan... we hadden het net over die antidepressiva. Dat is de SSRI. Ik heb trouwens een NI. Werkt dat dan op dezelfde manier in je hersenen als bijvoorbeeld oestrogeen? Of als je die toevoegt? Werkt het op dezelfde...
Het werkt zeker niet hetzelfde, maar ze hebben wel interactie met elkaar. Mm-hmm. Want van progesteron weten we nog veel minder. Mm-hmm. Van oestrogeen weten we al te weinig. Maar laten we daar toch maar over hebben, omdat we iets meer weten. We weten van oestrogeen dat het een sterk effect heeft op de concentratie van verschillende boodschapperstoffen, dus neurotransmitters. Mm-hmm. Eén daarvan is serotonine, mm-hmm. een ander is dopamine, mm-hmm. glutamaat, mm-hmm. GABA. Mm-hmm. Eigenlijk wel alle. Hè? Nu heb ik al de grootste genoemd. Dus daar is zeker een evenwicht. En dat is enerzijds dat die hormonen de aanmaak van neurotransmitters beïnvloeden, maar mm-hmm. ook hoe snel ze weer uit de holte tussen twee zenuwen weer weggehaald worden. Dus het is ook nog best wel complex.
Ja.
Het is niet zo van meer oestrogeen is meer serotonine.
Nee.
Het is veel ingewikkelder dan dat. Maar dat ze elkaar beïnvloeden is best wel duidelijk.
Ja. Ja, ik heb dus net zo'n genetisch onderzoek laten doen, vrij uitgebreid, bij iGene.
Mm-hmm.
Precies om die reden, omdat ik dus nu ook met hormoonsuppletie erbij denk ik van ik heb nu venlafaxine al 8 jaar of zo, eigenlijk voor perimenopauze. Elvanse nu en dan dus progesteron en oestrogenen. En toen dacht ik, is dat niet een beetje veel? En toen zei die psychiater die mij die andere twee dingen voorschrijft, dan kunnen we testen.
Ja,
ja.
Dus je hebt een bepaalde aanleg voor hoe snel leverenzymen werken.
Ja.
Die medicijnen afbreken.
Mm-hmm.
Per medicijn zijn vaak andere enzymen aanwezig en vaak ook een combinatie van verschillende enzymen.
Ja.
Dus met zo'n genenpaspoort krijg je daar best wel een idee van.
Ja.
Dat enzym dat gaat bij mij heel rap en die juist langzamer. Dus dan kan je denken, van dat medicijn heb ik mogelijk een hogere dosis, van die niet. De invloed van oestrogenen komt daar weer bovenop.
Okay.
Dus ook dan, stel je bent al een hele snelle afbreker, dan nog kan oestrogeen dat misschien nog wel sneller maken of juist langzamer. Afhankelijk van wat voor enzym.
En oestrogeen overtreft het eigenlijk.
Het is een invloed die daar bovenop komt.
Ja.
Dus het kan het juist nog groter maken. Het kan het ook juist richting het normale trekken.
Ja.
We hebben ook onderzoek gedaan met dat geboortekohort. We hebben gekeken naar vrouwen die... Vaak wordt het maar een periode gebruikt, die hormonen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld 4 of 5 jaar, dat is meestal de periode. Wij hebben gekeken naar periodes waarin het wel gebruikt wordt. En die hebben we binnen dezelfde groep vrouwen vergeleken met periodes waarin het niet gebruikt was. Dus iedereen is zijn eigen controle.
Ja.
En dat hebben we gecorrigeerd voor leeftijd.
Okay.
En dan heb je een hele mooie pure maat. En dan zie je in elk geval voor psychose, mijn specialisatie... Mm-hmm. dat het wel degelijk een gunstig effect heeft.
Ja.
En mijn hypothese, die ik nog graag gauw zou willen testen ook... is als je dat op die manier voor Alzheimer onderzoekt... dat dan misschien wel eens een heel andere uitkomst kan zijn.
Ja. En is er dan binnen dat onderzoek ook nog onderscheid gemaakt... tussen bio-identiek en synthetisch?
Nou, dat zou je graag willen.
Ja.
Het zijn al wat oudere data. Het gaat om mensen die in de jaren 90 en de jaren 2000... die hormonen gebruikt. Dat was het bio-identiek nog niet zo beschikbaar.
Nee.
Van de bio-identieken verwachten we vaak
betere,
gunstiger effecten. En met name ook minder bijwerkingen.
Mm-hmm.
Heel belangrijk. Met name ook een lagere kans op borstkanker.
Mm-hmm.
Maar die studies lopen nog niet zo lang.
Ja, want ik geloof dat inderdaad met name het progestageen... wat in die gecombineerde... dat is wat borstkanker...
Zo is dat.
Dus dat is een ander verhaal. Ja.
En progesteron heeft ook wel effect op de hersenen.
Mm-hmm.
Mogelijk niet zo gunstig. Dat zal heus niet voor iedereen gelden. Mm-hmm. Maar mogelijk is de oestrogeen effect gunstiger dan het progesteron effect. Wordt bijvoorbeeld associaties gevonden enerzijds met depressie.
Mm-hmm.
Ook wel met suicidaliteit. Allemaal dingen die heel veel. Ja. En ja, het zou ontzettend fijn zijn wanneer je ook bijvoorbeeld in de orale anticonceptiva, ja, wanneer je die progesteroncomponent, ja, een beetje kwijt kan. Nu nemen vrouwen in de weken dat ze de pil slikken vaak ook progesteron, mm-hmm, erbij. Ook, mm-hmm, ja, toch relatief hoog. Ja, het moet natuurlijk wel werken tegen mm-hmm, zwangerschap. Dat is, ja, de eerste indicatie. Maar zou het niet mogelijk zijn om een preparaat te maken wat milder is op die progestogene kant? Ja. Het zou best kunnen dat voor het mentaal welbevinden veel prettiger is. Ja. Ik hoop echt dat er nog gaat komen.
Ja, ja. Ik geloof wel dat er nu ook een pleister is waarin zowel progesteron als oestrogeen zit.
Ja, je hebt voor de menopauze wordt vaak een oestrogeenpleister genomen. Is ook weer.
Nee, maar ook al als anticonceptie, okay, is die. Maar het is nog niet in Nederland. Ja. Maar ik weet niet meer wie het zei, maar nou ja, een van de gynaecologen tot nu toe had het daarover.
Ja, 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 maar waarschijnlijk ook weer dat progesteron er standaard bij.
Ja, ja. Nou ja, dat moet natuurlijk wel voor je baarmoederbescherming.
Ja, maar ik weet niet of het de hele maand moet. En je zou het misschien ook wel lokaler kunnen geven.
Ja, ja, ja. Zoals eigenlijk met de Mirena-spiraal.
Ja,
ja, ja.
Ik kan me voorstellen, als je daar gevoelig voor bent, mm-hmm, dat de combinatie van een spiraaltje, dat prettiger werkt dan dat je het oraal binnenkrijgt.
Ja.
Maar er zijn nog zoveel vragen. Er zijn eigenlijk meer vragen dan antwoorden op dit terrein.
Ja. Ja, en dan komen we eigenlijk ook een beetje op jouw andere gebied, die seksendifferentiatie, ja, dat zo belangrijk is.
Ja, die hormonen hebben best wel veel invloed. Het mannelijke testosteron, waar wij ook hebben in, mm-hmm, vrouwen, zij het lager, mm-hmm, heeft ook invloed op heel veel organen. En zo is het bij vrouwen ook. Die interactie met die hormonen zit overal. Bij mannen zijn die hormonen een stuk stabieler, mm-hmm, dan bij vrouwen. En die wisseling, dat brengt ook wisseling in allerlei biologische functies met zich mee, waarbij we veel beter rekening zouden kunnen houden als we daar wat meer kennis over hebben.
Ja, ja. Want want bij mannen is volgens mij dat testosteron heeft een beetje dezelfde functie als oestrogeen bij ons. Ook qua je brein, je bloedvaten, botdichtheid.
Het lijkt er een beetje op. Het is in sommige aspecten ook wat sterker. Mm-hmm. Er wordt ook wel onderzoek gedaan met testosteron voor vrouwen.
Ja.
De mentale effecten zijn best wel heel erg interessant.
Ja.
Het werkt fantastisch om vrouwen wat meer lef te geven, wat minder angstig.
Dat hoorde ik inderdaad
in jouw podcast. Energie. Ja. Oh, dat vind ik wel. Maar goed, vooralsnog hebben we alleen maar testosteron wat overal werkt.
Ja,
ja, we zitten niet op een snorretje te wachten, de meeste, of op een zwaardere stem. Van oestrogeen hebben we middelen, dat noem je selectieve oestrogeenreceptor modulatoren, mm-hmm, die werken afhankelijk van het type oestrogeenreceptor anders. En die zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor borstkanker, dus die remmen oestrogeen in borstweefsel, mm-hmm, maar in de botten kunnen ze oestrogeen juist stimuleren. Dus ze kunnen helpen om botontkalking te voorkomen.
Ja.
Sommige daarvan werken in de hersenen ook juist positief. Ja. Die middelen hebben ook uitgeprobeerd voor mensen met psychose. En daar zag je dat het bij de vrouwen ook echt wel een positief effect had. Laten we nou zo'n middel in het ontwikkelen van testosteron. Ja. Hoe fantastisch zou dat zijn?
Maar in Australië is er een testosteron, hè, speciaal voor vrouwen. Die is er wel.
Dat weet ik niet.
Ja. Maar in Nederland wordt het niet ingekocht.
Ik ken hem niet. Ik weet niet wat voor middel dat is.
Ik zal het je doorsturen.
Ja, vind ik interessant.
Ja, ja. Ja, nee, daar is gewoon ook een salvia de huid. En ja, die is speciaal voor vrouwen ontwikkeld.
Ja, wat ik hoor van collega's. Ik werk zelf niet met testosteron voor vrouwen. Maar ik vind het wel mega interessant. Mm-hmm. Maar wat ik hoor van collega's die het voorschrijven voor vrouwen, is dat je als je het langer gebruikt, toch ook wel echt mannelijke uiterlijke kenmerken krijgt.
Ja.
Ja, dat
volgens mij het is wat lastiger, omdat je hebt dan hier de androgel. En daar moet je dan een heel klein beetje van nemen.
Precies.
Volgens mij is het voor mannen 2,5 pompje of zo per dag. Ja. En dan voor vrouwen is het 1 pompje, dat moet je dan, doe je een week mee.
Ja.
Maar ja, het is toch een beetje lastig.
Ja.
Ja. Ja, en in die zin een beetje gevaar. Maar inderdaad kan dat, wat je noemt, dat je wat meer lef krijgt. Ik hoorde toevallig vandaag van iemand die dat een actrice dat vroeger dan vlak voordat ze het podium op moest, deed ze even een klein, lik je testosteron.
Interessant. Ja. Interessant. Ik vind het machtig interessant wat voor invloed die hormonen op ons gemoed hebben. Hè. Je denkt altijd, mijn persoonlijkheid, dat is hoe ik ben. Hè, zo ben ik gevormd. Daar heb ik misschien wel bewust aan bijgedragen. Mm-hmm. Mijn ouders in elk geval, mijn omgeving. En dat dan zo'n biologisch stofje... wat bij allerlei dieren effect heeft, dat ook bij ons gewoon toch zoveel effect. Ik vind dat fascinerend.
Heel.
Het verbindt ons ook, vind ik wel, sowieso met andere zoogdieren. Mm-hmm. Maar met heel veel dieren die toch ook analoog aan ons zijn.
Ja.
Ja, vind ik ook wel weer heel mooi.
Ja, ja. Dat is interessant. En ben jij een voorstander van hormoonsuppletie in die zin dat het je helpt om de stemming te bewaren? Het is een hele interessante
optie. En ik denk voor de psychiatrie zijn nog lang niet alle mogelijkheden in gebruik.
Mm-hmm.
We hebben voor de psychiatrie natuurlijk onze vaste middelen die we gebruiken voor stemming, voor angst. En ik denk dat hormonale behandeling een hele belangrijke, interessante aanvulling is. En net als met, noem maar iets, antidepressiva of stemmingstabilisatoren, moet je per persoon afwegen van wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen. En soms zijn de nadelen groter. Nou, daar moet je niet aan beginnen. Ja. Maar het is heel fijn als wij onze gereedschapskist kunnen uitbreiden.
Ja.
Dit geeft ons wel iets in handen wat heel erg de moeite waard is. Dus ik wil er zeker meer onderzoek mee doen.
Ja.
En ik denk in bepaalde situaties ook toepassen.
Ja, ja. Ja, want je hoort toch wel veel vrouwen die dan eigenlijk al een soort burn-out verklaard zijn. En heel die dan met hormoonsuppletie gewoon al vrij snel zich gewoon weer normaal voelen.
Cool, toch? Het maakt ons vak ook hartstikke interessant.
Ja.
Want
ja.
Ik denk de hersenen zijn op zich al complex en interessant genoeg. Maar wanneer je die als onderdeel van het lichaam ziet, hoe het immuunsysteem erop werkt, hoe allerlei hormonen ermee samenwerken, hoe het met de darmflora en de spijsvertering en de voeding samenwerkt, dat maakt ons vak alleen nog maar veel interessanter en mooier. En uiteindelijk komt het ook de behandeling ten goede wanneer we weten hoe we, nu hebben we het over hormonen, maar voeding is ook zoiets waarmee je best wel van alles kunt bewerkstelligen. En hoe cool is dit als wij gewoon advies op gebied van voeding kunnen geven.
Ja, ja. Ja, nee, want daar wilde ik het inderdaad ook nog over hebben. Want je hebt ook dat boek... Voed je brein.
Ja, die heb ik samen met de Hersenstichting geschreven. Over met name mensen die last hebben van een complexe hersenaandoening. Dat kan psychiatrisch, kan neurologisch zijn.
Ja.
Hoe kun je nou eten om je brein optimaal te ondersteunen? En het staat natuurlijk niet los van de rest van je lichaam.
Mm-hmm.
Dus het is eigenlijk ook gewoon goede voeding voor je hele lichaam, maar met speciaal aandacht voor de hersenen.
Ja.
En de recente was de bacterie aan het brein.
Ja. Ja.
En dat gaat specifiek over de samenwerking tussen het hele koninkrijk wat in ons darm leeft.
Ja.
Hoe we ons voelen en hoe we ons kunnen concentreren.
Ja.
En dat vind ik ook een
Het is een ongelooflijk interessant onderwerp. Ik heb daar toen, want is dat niet 2 jaar geleden, was daar toen niet veel aandacht voor, of niet?
Het is vorig jaar oktober uitgekomen.
Toen uitgekomen. Oké, want ik had er al wel...
Je brein is wat langer. Dat is ongeveer van die tijd.
Ja. Ja. Nee, ja, maar ook dat met dat microbiome. Dus dat je darmen, of de darminhoud eigenlijk, dat van invloed is ook weer op je neurotransmitters. En dus hoe je je voelt.
Ja, en dat hangt ook weer met hormonen samen. Want hormonen worden door dat microbiome omgezet naar een actievere variant. En je ziet bijvoorbeeld in mensen, dit onderzoek was volgens mij met mannen gedaan, dat mannen met depressie van een bepaalde bacterie er minder hebben, waardoor testosteron minder vaak wordt omgezet in een actievere variant.
Ah.
Dus ook via voeding kun je je microbiome sterk veranderen.
Ja.
Dat is zo leuk aan het microbiome. Het is super flexibel.
Ja.
Als jij je hele leven slecht gegeten hebt, binnen 6 weken is je microbiome een heel eind beter wanneer je met goede voeding start.
Ja,
dus dat is ook gewoon een hele makkelijke manier om iets aan je mentale gezondheid te verbeteren. Maar Daar heeft het immuunsysteem veel invloed op. Maar ook hormonen en ook bijvoorbeeld cortisol hangen daar weer heel veel mee samen. Dus dat is wel erg leuk om te zien hoe alles met alles samenhangt. Ja. En hoe het ook weer nieuwe openingen geeft voor behandeling.
Ja, wat kun je dat dan inderdaad testen om te kijken van nou... waarschijnlijk heb je dan deze en deze klachten hier, doordat dit niet zo goed aanwezig is in het microbioom. Maar kun je dat dan toevoegen?
Ja, dat kan wel. We kunnen het microbioom vrij goed meten. We weten niet precies hoe een gezond microbioom eruit ziet. Ook omdat het waarschijnlijk per persoon wisselt. Ja. Dus voor jou een optimaal microbioom zou wel eens kunnen dat het voor mij niet het optimale microbioom is. Bijvoorbeeld mensen met andere bloedgroepen hebben een ander microbioom.
Ja, ja, ja.
Omdat zij bepaalde bacteriën wel of niet toelaten. En ook het slijm van de darm kan net iets anders zijn. De bacteriën eten dat slijm. Mm-hmm. Sommige bacteriën lusten dat liever. Nou, zo heb je een heel eigen microbioom dat ook weer samenhangt met de afbraak van medicijnen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld antidepressiva, middelen tegen psychose, die kunnen voor een gedeelte worden afgebroken door de darmbacteriën. En dan komen ze nog niet eens
in
bloed binnen. Dus het is allemaal... de wereld is veel complexer, veel interessanter. En het geeft allemaal openingen om te kijken naar mensen die bijvoorbeeld niet goed op medicijnen reageren. Ja. Misschien heeft dat ermee te maken dat ze van bepaalde darmbacteriën meer hebben.
Ja.
Die dat medicijn heerlijk vinden en die dat lekker in de darm al opeten. Zodat het onvoldoende in je bloed komt.
Ja. Ja, god, dus dat is eigenlijk heel wat ik dacht dus met die genetische test. Daar kwam trouwens uit dat venlafaxine voor mij niet zo gunstig is. Had ook met bepaalde enzymen te maken. Ik weet niet meer of het nou dan langzaam ik denk langzaam wordt.
Je kunt er vaak maar dosis wel wat aan doen. Als je weet, ik ben daar gevoelig voor, dan wat lagere dosis. Mm-hmm. Nou, of omgekeerd.
Ja, ik heb juist een hele lage dosis. Ik heb die laagste opstapdosis. Ja. Maar toch werd er dan aangeraden om dan niet... die te nemen.
Okay.
Ik wil er natuurlijk helemaal vanaf.
Ja?
Ja.
Dat zeggen veel mensen. Van ik wil graag zonder medicijnen.
Ja, maar ik twijfelde ook een beetje aan. Omdat het heeft wel heel veel voor me opgelost. En met name wat het heeft opgelost is dat ik veel beter slaap. Omdat het gewoon ik had altijd van die razende gedachten die maar een beetje wat ik niet uit kan zetten.
Nou, dat ken ik helemaal.
Ja, en dan zeker als je s'avonds in bed en dat je, nou werk gewoon gek af. Dacht ik, hou op, wees stil, ik wil gewoon slapen. En dat is wel hiermee helemaal opgehouden. Dus ik vind het ook heel eng eigenlijk om te stoppen.
Maar je wil het toch?
Ja, maar omdat ik dan het idee heb dat het niet goed voor me is om zoveel... ik had Bram Bakker destijds als psychiater. Die zei van, jij moet hier nooit mee stoppen. Hij zei, wees blij dat je zo goed reageert.
Dat denk ik ook wel, hè? Als het je helpt. Sommige mensen, ik weet niet of dat bij jou is, maar sommige mensen hebben het idee, ik wil het zelf doen. Ja. Ik moet het uit pure wilskracht, moet ik me eroverheen zetten.
Ja.
Dat kan. Maar als een medicijn je daar een duwtje de goede kant mee geeft. Ja, van sommige medicijnen hebben echt vervelende bijwerkingen.
Mm-hmm.
Zeker ook een aantal antipsychotica hebben dat echt wel.
Mm-hmm.
Lage dosis venlafaxine. Ja, god, het kan hoor. Het kan vervelende bijwerkingen. Het wisselt per persoon. Maar heel vaak wordt dat best wel goed verdragen.
Ja.
En dan zeg ik,
ik heb helemaal geen bijwerkingen.
Ja, precies. Dat hebben heel veel mensen met lage dosis. Neem het lekker mee.
Ja, maar het is nu als ik dan, weet je, de enorme hoeveelheid zie wat ik inmiddels... mijn man die loopt altijd grapjes te maken. Zei die van, als jij gecremeerd wordt, dan ontstaat er een steekvlam. Dus het is meer dat idee dat je...
Het is een idee, hè. Maar dat idee is ik zie het veel. Het valt me echt op dat iets van de laatste 10 jaar is. Dat met name de psychofarmaca, die krijgen echt een slecht imago. En er worden soms ook dingen over beweerd dat we mensen daarmee willen vergiftigen. En dan denk ik, je kan er ook echt... Ze zijn voor sommige mensen absoluut levensreddend geweest.
Ja.
Hetzelfde van de anticonceptiepil.
Ja.
Ook die ligt erg onder vuur. En het kan zeker dat je je er slechter van gaat voelen. Maar het kan ook dat je je er juist beter van gaat voelen.
Ja.
Het wordt vaak... is de medicijnen, zeg maar, alles wat je als in pilvorm neemt, is de grote zondebok op het moment. Dat vind ik wel een trend. Terwijl ik denk, je moet het goed onderzoeken. Dat kan, dat je er meer last dan baat bij hebt. Maar onderzoek het goed en kijk ook als je stopt... Of het inderdaad de zondebok was.
Want dat kan ook zomaar of iets anders zijn. En volgens mij is het ook, als je de pil hebt met een bio-identiek oestrogeen... dat doet meer voor de stemming, heb ik begrepen.
Mm-hmm. Ja, denk ik ook.
Is dat dan omdat dat beter samenwerkt met die neurotransmitters of niet? Of is dat...
of het beter werkt dan een SSRI, dan een antidepressieve?
Nee. Als je dus gewoon de anticonceptiepil hebt, maar je hebt bijvoorbeeld al... veel last een beetje van stemmingswisselingen. Ja. Dat je dan beter... Er zijn er geloof ik twee, je hebt de Zuli en er nog eentje. Dat die beter samenwerken met je neurotransmitters.
Ja, dat is best wel individueel verschillend.
Okay.
Anticonceptiepil kan alle kanten op. Sommige vrouwen... Je kunt het ook continu doorslikken. Mm-hmm. Of maar een paar keer per jaar een stoppauze houden.
Yeah.
Over het algemeen houden de hersenen wel van stabiliteit.
Ja.
En dat kan de pil wel brengen. Ja. Dat je niet meer die wisselingen hebt.
Ja.
Vrouwen met premenstrueel syndroom kunnen wel van die stabiliteit profiteren. Maar de algemene richtlijn is om dan toch... antidepressieve SSRI's te gebruiken. Ook omdat daar heel duidelijk gezien is dat in die week voor de menstruatie, juist bij vrouwen die daar gevoelig voor zijn, dat serotonine echt laag is.
Ja.
Dus dat, ja.
Kun je dat dan ook alleen die week slikken of niet?
Ja, absoluut.
Ja?
Ja.
Zijn er dan bepaalde voor die wel... heb je daar dan een speciaal SSRI voor die je alleen die wel, of kan dat met allemaal?
De meeste SSRI's zijn sterk serotonine verhogend. Dus SS staat voor selectieve serotonine heropnamerenner.
Ja.
Dus er worden ook wel andere middelen gegeven. Het zijn ook antidepressieven, maar die zijn niet specifiek. Bijvoorbeeld metazepine wordt veel gebruikt. Die is wat minder specifiek. Dus ik zou echt een echte SSRI daarvoor nemen. Dat is een goede indicatie.
Ja. En die kun je dus gewoon die week nemen?
Ja.
Oh, want vaak is het juist, mag je niet zomaar stoppen.
Klopt. En voor depressie wordt ook gezegd, het duurt even voordat het gaat werken.
Mm-hmm.
Is ook zo. Maar bij dat premenstrueel syndroom lijkt er toch een shortcut naar serotonine.
Ja.
Waardoor het ook al sneller effectief is.
Ja. Ik merk het eigenlijk meteen.
Oh ja?
Ja, binnen 2-3 dagen was het...
Voelde je weer het vrouwtje.
Ja, dat was heel fijn. Even kijken. Ja, ik wil heel graag ook nog iets over die voeding weten. Zeker voor vrouwen in de menopauze is het natuurlijk wat wel en wat niet te doen. Ik volg zelf ook Marie-Claire Hever in Amerika. Ik weet niet of je die werkte eerst als arts volgens mij gewoon. En dan, als er dan patiënten kwamen of die dan aankwamen. En zei ze, je moet minder eten, meer sporten. Tot ze zelf in de menopauze kwam en erachter kwam dat helemaal... in die zin niet tegen te vechten is. En toen is ze dat helemaal uit gaan zoeken. En kwam ze uiteindelijk op, dat heet het Galveston-dieet. En dat is de plaats waar zij woont. Intermittent fasten, dat goed is. En het gaat de hele tijd over ontstemmingsremmend, denk ik.
Ja, ik bedoel natuurlijk ontstekingsremmend.
Voedingsmiddelen. Dus je hebt dan het intermittent fasten en dan geloof ik gewoon 2 momenten dat je eet.
Ja.
En dan veel peulvruchten natuurlijk, fruit, groenten, vis en kip. Volgens mij is dat een beetje...
Klinkt
is
goed.
Dat iets?
Voor de kippen niet zozeer. En voor de vissen klinkt dat wel als een verstandige keuze.
Ja. Want je hoort ook wel veel die of het keto-dieet doen of wat... Zijn jouw voedingsadviezen voor deze?
Ja, wij doen zelf onderzoek met het anti-inflammatoire dieet. Een aantal voedingsstoffen hebben een duidelijk effect op het immuunsysteem.
Ja.
En heel veel immuuncellen, dus witte bloedcellen, zitten in je darm.
Mm-hmm.
Met bijvoorbeeld vlees, rood vlees,
mm-hmm.
kun je die stimuleren. Krijg je een actiever immuunsysteem. Dat klinkt fijn. Maar dat is het niet.
Nee.
Want het is namelijk niet een specifieke afweer tegen een bepaald virus... wat je op dat moment misschien te bestrijden hebt. Maar dat is een algemene verhoging van de activiteit van het immuunsysteem. En dat is voor veel organen negatief. Ook voor de hersenen.
Ja, ja.
Als je ouder wordt, dan neemt die algemene activiteit van het immuunsysteem gemiddeld toe. Dat noemen we inflammation.
Mm-hmm.
En we denken dat dat ook een belangrijke drijfveer is... van veroudering van allerlei organen en ook van orgaanschade. Het microbioom, je darmflora, ook die verouderd. En dat noemen we microbe aging. En die twee hangen met elkaar samen.
Oh, dus dat kan ook.
Maar de vraag is, wat is de kip en wat is het ei? Nou, bij mensen weten we dat niet.
Ja.
Bij visjes, killifisjes, weten we dat wel.
Ja.
Het is een bepaald tropisch visje en dat arme beestje leeft maar heel kort, leeft maar een paar weken. Heel snelle veroudering. Nou, ideaal voor onderzoekers, want we kunnen zeg maar de veroudering een maand al bestuderen. En er is onderzoek gedaan waarbij ze de darminhoud van jonge visjes transplanteren op oudere visjes. Een zogenaamde poeptransplantatie wordt bij mensen ook wel gedaan, dat soort ingrepen. En dan zag je dat de oude visjes ineens een vertraging van de veroudering kregen en ook langer leefden.
Ja, ja,
dus blijkbaar, in elk geval bij die vis, is de microbe-aging wordt gevolgd door de inflammaging en heeft uiteindelijk effect op je maximale levensduur. Bij mensen weten we het gewoon niet wat eerder is. Maar ik denk dat het wijs interessant is om dat te onderzoeken. Je microbioom heb je helemaal in de hand met, of helemaal, maar heb je sterk in de hand met voeding. Daar kan je echt veel aan doen. En dat is niet alleen bepaalde dingen veel eten, maar vooral ook bepaalde dingen weglaten. En vlees is daar een hele duidelijke van. Die zet het immuunsysteem aan tot meer aspecifieke activiteit. Iets anders, ik wijs op mijn frisdrankglaasje. Dit is trouwens light, ook niet goed.
Het verbaast me al dat ik je met cola zag.
Ja, ik heb slecht geslapen. Ik heb heel veel cafeïne nodig om de dag door te komen. Frisdrank zit enorm veel suiker in. En die grote hoeveelheden geraffineerde suiker is ook wat we noemen pro-inflammatoire. Dus dat zet het immuunsysteem vanuit de darm aan tot meer activiteiten.
Ja.
Dus een aantal dingen weglaten helpt al heel erg. Als je door de supermarkt wandelt, dan is eigenlijk 80% van wat je ziet is ongezond.
Ja. En eigenlijk alles wat echt in zo'n verpakking...
Echt heel veel, En nou, kant-en-klaar maaltijden zijn ook zeker niet gezond. En dan met name de kant-en-klaar maaltijden waar vlees in zit. Dus het is vooral de kunst van het weglaten.
Ja.
En dan gaat het met name wat je overhoudt zijn veel onbewerkte producten. Ja. Dus je gaat zelf koken. Misschien heb je er plezier in. Of heb je iemand die lekker voor je kookt. En dan zo onbewerkt mogelijk.
Ja. Maar geldt dat dan bijvoorbeeld ook al als je een potje met weet ik wel, of tomatenpuree of van die tomatenstukjes? Is dat al...
Kijk maar wat erin zit. Kijk maar wat eraan is toegevoegd. Ja. Kijk, E-nummers zijn voor mensen gezond. Althans, niet schadelijk. Dat is getest. Maar die zijn wel vaak voor je darmbewoners schadelijk.
Oh ja?
Ja.
Dus het is toch beter om gewoon echte tomaten dan te doen?
Ja, conserveermiddelen bijvoorbeeld. Ja. Die... die zijn bacteriedodend. Maar ook antiklontermiddel. Dat is ook best wel slecht voor je microbioom. Het zou trouwens kunnen dat de blikjes tomaten nogal meevallen, hoor. Moeten we eens even kijken wat daar precies in zit. Ja. Die manier van conserveren. Het zou kunnen dat daar relatief weinig E-middelen... maar bijvoorbeeld ketchup, dat zit er vol van.
Ja.
Of een kant-en-klare lasagne. Dat zit vol met allerlei toevoegingen waar je niet op zit te wachten.
Nee. Dus echt zo puur mogelijk eten.
Ja. En veel vezels, want daar smullen je bacteriën van. De bacteriën in je dikke darm, die eten de voedingsvezels die je zelf niet kunt afbreken.
Ja.
En die maken daar gunstige stoffen voor in retour.
Ja.
En dat noemen we de korte keten vetzuren.
Ja.
Nou, die zijn ook echt heel klein, vandaar ook korte keten.
Ja.
En die kunnen diffunderen door je darmwand. Dus die bereiken in het bloed.
Ja.
En via het bloed kunnen die allerlei organen bereiken. En die kunnen ook de bloed-hersenbarrière passeren. En we denken dat die een gunstig effect hebben op de gezondheid van allerlei organen en zeker ook op de hersenen.
Ja,
dus vandaar, als jij goed zorgt voor je bacteriën, dan zorgen zij goed voor jou.
Ja. Maar en heeft het dan ook nog zin, want die Marie-Claire Hever heeft het inderdaad ook de hele tijd over vezels. Kun je die ook nog extra bijslikken?
Ja, dat kan met probiotica. Er zijn een aantal bacteriën die zijn goedgekeurd voor menselijke consumptie.
Mm-hmm.
Dat zijn vooral de melkzuurbacteriën, ook een klein aantal andere. die zitten ook wel in voeding. Want melkzuurbacteriën gebruiken we al duizenden jaren om voeding houdbaar te maken.
Ja.
Het enige is als je voeding dan weer flink kookt of frituurt of zo. Nou ja, dan blijft daar weinig van over. Maar dan nog kan ook gefermenteerde voeding helpen om de melkzuurbacteriën in je darm gezond te houden.
Ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoelde ook vezels. Kun je vezels goed ook in een pilletje?
Ja, dat kan. Daar worden allerlei pilletjes van gemaakt.
Of ben je geen voorstander?
Ik ben geen voorstander. Wil niet zeggen dat het niet kan werken, maar ik vind het te simpel. Met name omdat ik denk, goede voeding is de kunst van het weglaten.
Ja.
Het gaat vooral ook om wat je allemaal niet in je darm nietert.
Ja.
Dus het is ook een kwestie van hygiëne en van ongezonde producten gewoon buiten het lichaam. En ik denk, alleen maar een pilletje met probiotica en een pilletje met vezels, de prebiotica, naar binnen gooien, dat is te simpel.
Ja.
Waar ik erg geïnteresseerd in ben, zijn de poeptransplantaties.
Ja.
We hebben het net even over het visje gehad. Dat wordt ook bij mensen gedaan. We hebben hier in Leiden toevallig een biobank waar donoren feces kunnen achterlaten.
Oh ja.
En ik denk dat het transplanteren van zo'n hele leefgemeenschap, dat misschien wel een beter effect heeft dan met probiotica een paar bacteriesoorten te geven. Want je moet je voorstellen, in die darm, daar wonen allerlei verschillende bacteriën, schimmels, gisten, en die werken allemaal met elkaar samen. Een bacterie kan meestal stofje A omzetten in stofje B. Vervolgens leeft daar de buurman, die kan stofje B weer omzetten in stofje C. En zo werken die allemaal met elkaar samen. En ook gisten en schimmels, dat zijn echte sfeermakers. Die zorgen dat die hele leefgemeenschap het goed heeft met elkaar.
Ja.
En wanneer je zo'n heel, nou, zeg maar, dierentuin, het zijn geen dieren hoor, kunt transplanteren, dan heb je meer kans dat er ook echt een gezond ecosysteem in je darm zich gaat vormen. En dan denk ik dat het ook nog van belang is dat je een donor hebt die op jou lijkt. Bijvoorbeeld de bloedgroepen hebben daarin. En misschien moeten we dan toch wel kijken naar eerste graad familieleden. Dat dat misschien wel de ideale donor kunnen zijn. Maar dat weten we allemaal nog niet.
Nee, dat weet je.
Er valt nog zoveel te ontdekken.
Ja, hoe weet je of jouw darminhoud, of dat dat goed is. Of wat je kan ook zomaar verkeerde dingen meegeven dan.
Klopt.
Misschien.
Klopt.
Ja.
Nou, heel simpel. We zijn altijd van de praktische oplossingen. Als je stoelgang goed is en je hebt geen buikklachten, dan mag je ervan uitgaan dat je darmmicrobioom niet zo slecht is.
Ja. En hoe vindt die transplantatie dan plaats?
Ja, dat is een goeie. Er zijn verschillende routes. En het wordt eigenlijk steeds makkelijker. Het kan simpelweg van boven of van onder. En tegenwoordig kan dat ook gewoon met een aantal capsules die je gewoon doorslikt. Vaak wordt wel eerst je eigen darmmicrobioom weggehaald. Want dat is vaak de reden. Daar wil je vanaf, bijvoorbeeld omdat er een chronische clostridium-infectie is. Dat is in Nederland. Dat is een bacterie die je heel moeilijk wegkrijgt met antibiotica. En dat is in Nederland eigenlijk de enige echte indicatie voor een poeptransplantatie. In onderzoek gebeurt het om meerdere. Gebeurt het ook bijvoorbeeld bij depressie en bij autisme om te kijken, kan dit iets betekenen voor een bepaalde indicatie? Maar in de praktijk is dat eigenlijk de enige echte indicatie. Ja. Dan haal je eerst je eigen microbioom weg.
Ja. Ja, dus dat is dan denk ik met een heel laxerend middel. Ja.
Ja.
Dat het gewoon helemaal leeg is en dan en moet je dan heel veel van die pillen nemen of niet?
Ja, dagelijks gedurende een aantal weken.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat microbioominterventies het meest effectief zijn in de eerste 1000 dagen. Want je ziet dat direct na de geboorte, kinderen worden geboren met een nauwelijks enige bacterie in de darm. En dan ontwikkelt zich dat vrij snel. Vaak als eerste met de melkzuurbacteriën uit de vagina van de moeder. Want daar zijn heel veel melkzuurbacteriën bij zwangere vrouwen. Dat is perfect, want dat hebben kinderen precies nodig om vervolgens de melk te kunnen verteren. In borstvoeding zitten ook factoren die juist de melkzuurbacteriën een voorsprong geven. En je ziet wel variatie in hoe snel dat microbioom zich ontwikkelt bij heel jonge kinderen. Bijvoorbeeld kinderen die met de keizersnede geboren worden, die lang in een couveuse moeten verblijven, of die al heel jong antibiotica krijgen toegediend. En ook flesvoeding, de huidige flesvoeding is wel al tamelijk goed, maar nog niet zo goed als borstvoeding. Kinderen die een achterstand hebben, daarvan weten we uit onderzoek dat die een hogere kans hebben op bepaalde allergieën, maar ook op astma, ook op overgewicht en op een aantal psychiatrische aandoeningen.
Ja.
Dus ik denk, daar valt nog echt winst te behalen. Hè? Ja. Wanneer je nou zorgt dat die jonge baby's optimale kans krijgen om een goede darmflora te ontwikkelen.
Ja.
Dat zal ook in ons vak, in de psychiatrie, verwacht ik, een gunstig effect hebben. En dan zeg ik niet, gebruik maar geen antibiotica meer. Want ik weet dat ze levensreddend kunnen zijn. Mm-hmm. En ze worden in Nederland echt niet voorgeschreven als het niet nodig is.
Mm-hmm.
Maar je kunt wel nog meer eraan doen om bijvoorbeeld die gunstige effecten van moedermelk en van die vaginale flora om dat echt te optimaliseren.
Ja. Maar jeetje, dus de eerste 1000 dagen. Maar kun je dan al, dan weet je toch vaak nog niet. Of is het dan eigenlijk als het een keizersnede is, of met die factoren, dat je dat dan zo'n transplantatie zou moeten doen?
Een transplantatie,
of niet?
Dat is een goede, want daar hadden we het net over. Mm-hmm. Ik denk dat er makkelijkere methoden zijn dan een transplantatie. Maar ik denk wel dat het in elk geval voor het onderzoek een superbelangrijk thema is. Om te kijken, hoe kan je die eerste 1000 dagen zorgen dat het kind optimaal zijn microbioom ontwikkeld. Studies die nu lopen, bijvoorbeeld kinderen met een keizersnede, waarbij de moeders een gaasje in de vagina dragen en het kind daar een swipe krijgt. De moeders worden dan vaak eerst getest of ze niet een bepaald virus of zo bij zich dragen. Want dat wil je natuurlijk niet overbrengen. Nee. Maar het zou best kunnen dat dat een makkelijke manier is om kinderen een optimale voorsprong te geven.
Ja, wat interessant. Maar dat het dan ook tot ADHD en autisme kan leiden.
In elk geval, kijk, causaal is altijd moeilijk bij mensen. Ja. Maar er zijn zeker wel verbanden gelegd.
Maar waar heeft dat dan mee te maken? Is dat dan met de aanleg van neurotransmitter? Waar zit het probleem met de
een stofje uit de bacterie, van de celwand van de bacterie. Mm-hmm. Daarvoor hebben we receptoren in de hersenen.
Mm-hmm.
En we weten uit muisonderzoek dat als dat bacteriestofje in de eerste weken na de of eerste dagen zelfs al bij muizen, maar bij mensen moet je dan een weken denken. Mm-hmm. Als dat stofje niet de hersenen bereikt, dan is de hersenontwikkeling niet optimaal. En bij muizen zie je dan ook echt, bijvoorbeeld in de dopamine boodschapperstof, zie je deviaties. En je ziet ook dat die muizen ander gedrag vertonen. Bijvoorbeeld minder sociaal gedrag. Ja. Nou, dat is niet zo makkelijk naar mensen te vertalen. Mm-hmm. Maar er is een studie met iets van, uit mijn hoofd, 160 vrouwen die probiotica gebruikt hebben in de laatste maand van de zwangerschap en tijdens de borstvoeding. En bij vrouwen die flesjes gaven rechtstreeks in het flesje. En die kinderen zijn heel lang gevolgd. Die zijn wel 13 jaar gevolgd. Die ene studie laat zien dat in de actieve conditie nul ADHD en autisme voorkwam. En juist in de placebo-conditie veel meer. Ik geloof iets van 7 uit mijn hoofd. Ja, 1 studie is geen studie. Mm-hmm. Dus dit is veel te dun ijs.
Maar het is wel super interessant. Het is waarschijnlijk ook als je dat zelf hebt en je krijgt kinderen nu. We kunnen natuurlijk heel veel voor de volgende generatie nu we dit allemaal beter weten. Is dat je daar misschien wel extra op let dan. Ja. Toch, want er is toch ook een genetische component, of niet?
Ja. Als ik het voor het zeggen had, dan zou ik zeggen, voor de psychiatrie laten we heel goed kijken naar die eerste 3 maanden van een kind. Wat we daarin kunnen optimaliseren.
Ja.
Want
de eerste 3 jaar?
Eerste 3 maanden zelfs.
3 maanden zelfs,
ja heel kort. Ja.
Wauw.
Ja, ik denk dat daar superveel winst te halen is.
Jeetje, wat interessant. Oké, maar dat is eigenlijk, als je nu met onderzoek kijkt, is dat eigenlijk wat de grootste, waar de ontwikkelingen zijn.
Ja.
Ja.
Oké,
dankjewel.
We zouden nog uren kunnen praten.
Ja, ik vind het super interessant.
Ja. Je weet er ook veel van, heb je stelt.
Ja, dankjewel.